Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Ik lees met u uit Openbaring 22, vers 6 tot en met het einde van het boek. Openbaring 22, vers 6 tot en met 21. En hij, dat is de engel, die ook iets van de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem en van de paradijselijk geworden aarde heeft laten zien aan Johannes. Hij zei tegen mij, Johannes, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders de profeten en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. De eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens. En opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil het water des levens nemen, voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Daarnet op Urk had ik net ook dienst om 5 uur. Toen waren er wat meer kinderen in de kerk, maar ik zag er daar net ook eentje zitten. Erg blij dat je er bent. Lang wachten kan heel vervelend zijn, hè? Heb je wel eens bij de tandarts gezeten dat je moest wachten op een gaatje boren of zoiets? Dat gelukkig nog niet. Maar probeer je eens voor te stellen dat je een paar gaatjes hebt en die moeten gevuld worden en dan zit je in die wachtkamer. En dan hoor je ondertussen de geluiden, hè, van het boren en van het zagen van degene die voor je is. Ja, dat is niet echt leuk natuurlijk, hè. Lang wachten, als je bij een bushalte staat terwijl het pijpenstelen regent, dat is ook niet echt leuk. Maar wachten op je verjaardag, ja, dat heeft wel iets leuks, hè, iets spannends. Zo van, wat zou ik krijgen? En ik heb kinderen uitgenodigd voor mijn verjaardag uit mijn klas of zo. Zouden ze wel komen? Wat zou ik van hen krijgen? Zouden we het gezellig met elkaar hebben? Oh, ik kan eigenlijk niet wachten tot het zover is. Dat is wachten op een hele andere manier. Dat is wachten met uitzien. Met hopen dat het snel zover is. Weet je wat Jezus zegt in Openbaring 22? ik kom snel terug. In grote mensentaal, zie ik kom spoedig. En dan wordt het een feest. Want dan worden alle dingen nieuw gemaakt. En alles wat Gods mooie wereld ooit kapot gemaakt heeft, de zonde en de dood, die zullen er dan niet meer zijn. Er zal geen ziekte meer zijn, geen pijn, er zal geen traan meer worden gehuild op heel deze wereld. Dus dan wordt het leven, beste mensen, één groot feest. En wat ziet de Heer Jezus nou zo graag? Dat er mensen zijn op aarde die horen dat hij zegt, zie, ik kom snel terug. En die een antwoord erop zeggen, ja Heer, komt u nu ook maar snel. Want wij zien er naar uit en we zijn op uw komst voorbereid. Jezus vertelt er ook een verhaal over. Het gaat ook over een bruiloft. Een bruidegom die gaat komen, zodat het grote bruiloftsfeest kan beginnen. En dat zijn de 10 meisjes die hem moeten ontvangen. En die hem eigenlijk moeten begeleiden naar de feestzaal. Maar weet je wat het is met die bruidegom? Het duurt heel lang voordat hij er is. Veel langer dan iedereen gedacht had. Het is op een gegeven moment na middernacht. En al die 10 meiden zitten te slapen. Maar dan wordt aangekondigd dat de bruidegom er is en dat ze hem tegemoet moeten trekken. Oeh, snel onze lampen klaarmaken. Olie erin. Wacht, huh? Ik heb geen olie bij me. Jij ook niet? Jij ook niet? 5 van de 10 komen erachter dat ze geen olie bij zich hebben. Joh, jullie hebben toch wel wat extra olie voor ons? Geef ons snel. Kan niet. Dan hebben we zelf tekort. Die 5 die moeten dan snel in de omgeving gaan zoeken waar ze nog olie kunnen kopen. Die vinden ze wel, maar dan komen ze bij de feestzaal en dan mogen ze er niet meer in. Waarom niet? Ze hadden zich niet goed voorbereid. Ze hadden er geen rekening mee gehouden dat de bruidegom nog wel even op zich kon laten wachten. En eigenlijk was het probleem dat ze zich niet goed hadden voorbereid, dat ze er eigenlijk ook niet zoveel zin in hadden dat hij komen zou. Zo blij waren ze niet dat ze op zijn komst mochten wachten. En nou is de vraag aan jou, aan mij en aan ons allemaal hier. Als Jezus zegt, zie, ik kom spoedig. Heb ik dan verlangen in mijn hart? En ben ik voorbereid? Nou, dat is heel belangrijk voor het verdere van deze preek, die met name gaat over de versen 12 tot en met 17 van wat u werd voorgelezen. Aan het begin van vers 12 lezen we, en zie, ik kom spoedig. En in vers 17 lezen we ook, en laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Tussenliggende gedeelte, maar eigenlijk ook de omgeving van deze versen, daar gaat de preek zo ongeveer over. Ik heb boven de preek geschreven, Christus de bruidegom komt spoedig. Christus, de bruidegom, komt spoedig. Zijn komst aangekondigd is het eerste. Zijn komst verlangt. En als derde, jouw komst verlangt. Christus, de bruidegom, komt spoedig. Zijn komst aangekondigd. Zijn komst verlangt. Jouw komst verlangt. Allereerst, zijn komst aangekondigd. De engel neemt nog een keer het woord. De engel die Johannes net zoveel heeft laten zien van de heerlijkheid van de nieuwe aarde. De engel zegt, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Dat ziet op alles wat Johannes heeft mogen horen. Uit de mond van God, uit de mond van Christus, uit de mond van deze engel. Het ziet op het begin van het boek Openbaring en alles wat daarna gebeurd is. Het ziet op de 7 brieven. Het ziet op het visioen van de hemel. Het visioen van het Lam dat als enige in staat is om de boekrol te nemen en zijn zegels te verbreken. Het ziet op de 7 engelen die blazen op de bazuinen. Het ziet op het beest, de draak, de duivel, die Johannes huiveringwekkend voor ogen ziet, vergezeld van het beest uit de zee en het beest op de aarde. Het ziet op de 7 schalen van Gods toorn die door 7 engelen worden uitgegoten over de aarde. Het ziet op de eindstrijd waarin tenslotte het grote Babylon, het machtige Babylon, valt. Waarna het bruiloftsmaal van het Lam wordt aangekondigd. En Johannes ziet hoe het laatste oordeel wordt uitgesproken, hoe de leugenprofeet, hoe het beest en al zijn trawanten in de poel van brandend zwavel terechtkomen. En dan ziet Johannes de heerlijkheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. En van al die woorden die geklonken hebben, al die woorden die proberen te vangen wat Johannes ook gezien heeft, van al die woorden zegt de engel, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En waarom zijn ze zo betrouwbaar en waarachtig? Wel, ze zijn door de engel medegedeeld die de Heere heeft gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En wie is die Heere die zo zijn engel als bode gezonden heeft? Dat is de God van de heilige profeten. Ook in het Oude Testament vind je immers van die profeten. Denk met name aan Daniel nu maar even. Hè, die iets mogen zien van de eindstrijd tegen het volk van de Heere. Van de demonische en aardse machten die het tegen dat volk opnemen. Daniel is het ook die iets mag zien van het eindgericht en van de overwinning van het volk van de Heere. De God van de heilige profeten, de God van Daniel, is ook de God van Johannes, die eigenlijk als laatste profeet iets mag zien van de grote eindstrijd die komen gaat en van de heerlijke overwinning die Gods volk erin zal boeken. Het is die God die zijn engel gezonden heeft en het is daarmee niet alleen een engel die gesproken heeft, maar het is de Heere zelf die met zijn eigen gezag staat achter al de woorden die in dit boek geschreven staan. Dus alles wat we hier lezen in het boek Openbaring wordt aan u, aan jou en aan mij meegedeeld met goddelijk gezag. En dat geldt ook voor het refrein van dit hoofdstuk. Zie, ik kom spoedig. We horen het maar liefst 3 keer uit de mond van Christus. Ik kom spoedig. Ja, daar moeten we wel even over nadenken, wat we daar eigenlijk onder verstaan. Spoedig. We gebruiken het woord eigenlijk niet eens zo heel erg veel meer, als je erover nadenkt. Maar ja, als ik tegen een gemeentelid zeg, met een moeilijke situatie, ik kom spoedig, dan verwacht dat gemeentelid mij niet pas over 2 maanden. Dan verwacht hij me zo snel mogelijk. Misschien nog wel dezelfde dag. Dus dan lijkt Christus hier te zeggen, bekleed met goddelijk gezag. Hè? Het gezag van hem die zijn heilige engel gezonden heeft. Dan zegt Christus hier met dat gezag dat hij dus snel zal komen. Oké, wacht even, dan zitten we met een probleem, toch? Of niet soms? 20 eeuwen kerkgeschiedenis. Dat verhoudt zich toch wat moeizaam met het feit dat Christus hier meedeelt dat hij spoedig zal komen. Om nog maar te zwijgen over alles wat er in die 20 eeuwen gebeurd is. Aan rampspoed, aan leed, aan ellende, massamoorden, volkenmoorden, christenvervolging, noem al die dingen maar op. En dan ben je, met eerbied gesproken, geneigd te zeggen, stel dat Christus woord gehouden had en hij was spoedig gekomen. Beste mensen, dan was dat alles toch niet nodig geweest. Zoveel leed en ellende. Als Christus zich nu maar eens aan zijn woord gehouden had. Ja, ho eens even. Maar dan moeten we wel nauwkeurig lezen. Want als Christus met goddelijk gezag bekleed zegt, zie, ik kom spoedig. Dan gaat het er Johannes en dan gaat het er Christus zelf niet zozeer om wat het tempo is van zijn terugkomst, maar dan gaat het erom of de zijnen, of zijn kerk hier op aarde eigenlijk wel voorbereid is. Weet u, als ik een gemeentelid opbel en zeg, ik kom spoedig, ik kom vandaag nog, dan heb je altijd nog van die gemeenteleden, vaak wat oudere gemeenteleden, die gaan opruimen, schoonmaken, om mijn part iets lekkers in huis halen voor de dominee. Het moet er allemaal spik en span uitzien. Hè? Dus op de komst van een belangrijke gast bereid je je goed voor. En die voorbereiding, daar doelt de Heere Christus op als hij met nadruk zegt, zie, ik kom spoedig. Denk ook aan wat de engel zegt, hè, in vers 11. In het licht van Christus' wederkeer valt op dat er ten diepste slechts 2 categorieën mensen zijn. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. Dus je hebt de vuile, mensen die zich wentelen in het vuil van deze wereld, in een leven zonder God en zonder gebod. En je hebt mensen die gerechtvaardigd uit het geloof ook rechtvaardig proberen te leven. En eigenlijk zegt de engel van laat die vuile nog maar veel vuiler worden en die rechtvaardige nog maar veel rechtvaardiger. Ja, maar ondertussen doet het er wel toe op welk van beide sporen je zit in het licht van Christus terugkomst. Want als Jezus zegt, zie ik kom spoedig, dan laat hij daar in vers 12 op volgen. Mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik kom terug om te oordelen de levenden en de doden. En ik kijk of in jouw leven het geloof dat vruchten voortbrengt aanwezig was. En ik ben ook bevoegd om dat oordeel uit te spreken met goddelijk gezag. Want ik ben de Alpha, ik ben de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Ik ben God de Zoon volledig bevoegd voor dat oordeel. In het licht van Christus' spoedige terugkomst en dat laatste oordeel doet het ertoe of ik bij de vuilen of bij de rechtvaardigen hoorde. Christus benadrukt dat ook nog op een andere manier. Hè? Denk aan vers 7. Zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En dan vers 12. Zie, ik kom spoedig. En dan wat volgt in vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. In het licht van Christus' spoedige komst als rechter doet het ertoe of ik leef bij de woorden van deze profetie, of ik dus leef bij de eindtijd, bij het besef dat het mogelijk niet lang meer duurt voordat alles veranderen zal. In het licht van Christus' komst als rechter doet het ertoe of ik mij gehouden heb aan zijn geboden. Of ik uit dankbaarheid bewogen en gemotiveerd was om vooral dat ene gebod in praktijk te brengen, waar Christus op terugkomt, telkens weer. En wat Johannes in zijn eerste brief telkens benadrukt, het liefdegebod. Hè? De naaste liefhebben als jezelf, binnen de gemeente en ver daarbuiten. Uit liefde voor wat Christus voor jou betekend heeft. Uit liefde voor hemzelf. Hoe hebt u het achterliggende jaar 2019 doorgebracht, als ik het u vragen mag? Had u zicht op Christus' terugkomst en heerlijkheid? Christus die komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En was het daarom uw diepste motivatie om, uw diepste wens om uit dankbaarheid voor wat hij in uw leven gedaan heeft, lief te hebben, hem boven alles, maar ook je naaste als jezelf, was je daartoe bewogen, leefde je met de verwachting van zijn terugkeer voor ogen en wilde je in dat spoor leven, wilde je horen bij de rechtvaardigen? Of moet je eigenlijk nog zeggen, ook na al die preken die u in het achterliggende jaar hier weer gehoord hebt, ach dominee, het glijdt nog altijd als water van mijn rug af. Het doet mij in feite nog altijd niets. Hoe vaak ik ook gehoord heb over Christus' terugkomst in heerlijkheid. Die terugkomst is geen fabel. Hij komt daadwerkelijk en zal oordelen de levenden en de doden. En dan doet het ertoe of in mijn leven het levende geloof aanwezig was, dat werkzaam is door de liefde. Of ik geprobeerd heb om lief te hebben met alle vallen en opstaan. De beloning is ook zo groot, hè, als ik dat probeer. Denk aan wat we lezen in vers 14. Zij die zijn geboden doen, hebben recht op de boom des levens. Ze mogen het nieuwe paradijs binnengaan. De vernieuwde en verheerlijkte aarde als Christus is teruggekomen. Ze hebben burgerrecht in het Nieuw Jeruzalem, opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar mensen die met het vuil van deze wereld steeds vuiler werden, hun staat te wachten wat we lezen in vers 15. Dat mogen we ook eerlijk benoemen. We mogen best eerlijk zijn over niet alleen het heil dat Christus biedt aan wie gelooft in hem, maar ook over wat diegene te wachten staat die zich verharden tegen dat hel. Dan lezen we vers 15. Buiten dat Nieuw Jeruzalem bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers enzovoorts. Allen die ervoor kozen om met het vuil van deze wereld steeds vuiler te worden. In dat Nieuw Jeruzalem hadden en hebben zij geen burgerrecht. En daarom vraag ik met des te meer aandrang. Bij welk van beide groepen hoorde u in 2019? En wilt u horen op de overgang van oud naar nieuw? Bij de vuile of bij de rechtvaardige? Die in het licht van Christus spoedige terugkeer als rechter een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten. Christus, de bruidegom, komt spoedig. Zijn komst aangekondigd. En op de tweede plaats zijn komst verlangt. In vers 16b lezen we dat Jezus zegt: ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Jezus stalt hier zijn eigen heerlijkheid uit. Hij is het nageslacht van David. Hij is de zoon van David, lang verwacht, zoals we nog maar een paar dagen geleden gezongen hebben. Dit is een hele korte samenvatting van het kerstevangelie. Ook als we horen dat Jezus de wortel van David is. God de Zoon die heel het geslacht van David gedragen heeft. Zonder hem had het niet kunnen bestaan. We horen hier dus inderdaad over God de Zoon die jawel mens werd. Een nakomeling van David. We horen hier Jezus zeggen: ik ben de wortel van David. Dat doet ook denken aan Jesaja 11, aan die afgehouwen stronk van Isaï. Die toch opnieuw een loodje zal voortbrengen. Een onverwachte, ongedachte nakomeling van David, die recht zal doen over de volken. Dat hoor je ook meeklinken in die laatste woorden van vers 16. Als Jezus van zichzelf zegt dat hij is de blinkende morgenster. Dat verwijst naar de profetie van Bileam. Dat verwijst naar de opgang van een ster uit Jacob die zal komen om de flanken van Moab te verbrijzelen en alle zonen van Zet zal vernietigen. Dat is weer de verwachting van een koninklijk figuur die zal komen om recht te doen. Tot heerlijkheid van de Vader en tot gunst van Gods volk. Heerlijk is dat toch, hè? Voor een kerk in de verdrukking als haar zo de heerlijkheid van Christus wordt voorgehouden. En van die heerlijkheid maakt dus wezenlijk deel uit de verwachting dat hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. U moet zich eens christenen in de verdrukking voorstellen. En die zijn er in deze wereld nogal wat. Die niet in vrijheid naar een samenkomst kunnen komen zoals u en ik op deze avond. Die heel wat te lijden hebben omwille van hun geloof. En u moet zich eens voorstellen dat het hen, met de gemeenten die ook vervolgd werden aan welke Johannes schrijft, dat het hen goed doet om te horen over de heerlijkheid van Christus. En daarmee ook te horen over zijn komst als rechter om een einde te maken aan het onrecht en aan alle verdrukking van het volk van de Heere. Doet u dat ook goed? U hebt er weer 52 zondagen op zitten hier in dit bijzondere kerkgebouw. En ook bij andere gelegenheden van rouw en trouw is wellicht in dit kerkgebouw het woord van de Heere aan u verkondigd. En wat is nou de essentie van de prediking? Nou, als je het mij vraagt, dat de heerlijkheid van Christus wordt uitgestald voor verloren mensen. Omdat ze van die heerlijkheid onder de indruk komen. Omdat ze die heerlijkheid leren bewonderen die er in Christus is. En bij hem alles zoeken wat ze nodig hebben in leven en in sterven. Maar als zo de heerlijkheid van Christus voor u wordt uitgestald, dan mag het ook geregeld gaan over Christus als de komende rechter die komen zal om recht te doen de levenden en de doden en aan alle onrecht en verdrukking in deze wereld een einde zal maken. Wat doet dat met u als u zo vanavond de heerlijkheid van Christus wordt voorgehouden? Misschien zegt u wel, ja, daar ben ik stiekem eigenlijk een beetje bang voor. Want zal ik dat komend oordeel kunnen doorstaan? Laat ik het u nog één keer zeggen, staande op de drempel van oud naar nieuw. Zoek het bij Christus alleen. Die voordat hij komen zal als rechter, nu in ons midden is als redder. En u persoonlijk aanspreekt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En wie zo Christus' heerlijkheid in de prediking zag schitteren en hem lief heeft gekregen, oh, die heeft niet te vrezen voor zijn terugkomst, voor zijn oordeel als rechter. Maar die mag daarnaar uitgaan zien in een wereld vol met christenvervolging. Kennen wij in Nederland natuurlijk niet, maar we kennen wel een situatie, verbeeld ik mij, waarin de kerk hoe langer hoe meer naar de rand van de samenleving verschoven wordt. Moet ik u dat in Noord-Holland nog vertellen? Ik denk het niet, hè. De groepjes christenen die hier nog samenkomen in de provincie zijn niet groot meer. Maar ze zijn er nog wel. Maar als u zich afvraagt hoe moet het verder met het aantal christenen dat hier in Noord-Holland ook steeds kleiner lijkt te worden. Als u zich zorgen maakt over een antichristelijk sentiment in onze maatschappij, dan mag u zich laten troosten door het vooruitzicht dat hij komen zal om recht te doen. En dan gaan we heel gemakkelijk over naar vers 17a. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. Dus als je zo Christus' heerlijkheid hebt gezien, inclusief die van zijn komst als rechter, dan mag je roepen persoonlijk, kom. En dan mag ook de bruid roepen, kom. Dat wil zeggen, heel de gemeente. Wat is een bruid nou? Die niet uitziet naar de komst van haar bruidegom. Die niet met vurig verlangen het moment verwacht dat hij komen zal om haar tot zich te nemen. Zo mag iedere gelovige en de bruidsgemeente van Christus als geheel uitzien naar en roepen om zijn komst. Maar lezen we in vers 17a. De geest roept ook, kom. De geest van God roept ook om Christus komst. Hoe zit dat? Wel, de verwachting kan verslappen. Het verlangen kan afnemen. We kunnen opgaan in het hier en nu. En van Christus terugkeer niet te veel meer verwachten. Misschien ook omdat we het in ons leven gewoon veel te druk hebben. Het ene stapelt zich op de ander, het leven neemt ons volledig in beslag en we komen misschien ook wel onder de indruk van een samenleving die helemaal niet meer uitgaat van goddelijk ingrijpen, zeker niet in de vorm van het grote eindgericht. Een samenleving die gewoon helemaal in zichzelf besloten is en voor God en zijn ingrijpen gewoon geen ruimte meer heeft. Dat denken, dat voelen kan je tot in het diepst van je ziel aanvreten als gelovige. En het kan de verwachting en het verlangen en het roepen om zijn komst doven. Maar dan is er de geest. Om u, jou en mij en de induttende bruidsgemeente te hulp te komen. En dan is er de geest die het ons als het ware opnieuw voorzegt. En die in ons bidt. Zoals Paulus ook zegt in Romeinen 8, die in ons bidt tot Christus, Maranatha, kom, kom Heere Jezus. Ja, kom spoedig. Kent u die bruidsroep? Kom Heere Jezus. Kent u dat verlangen? Christus, de bruidegom, komt spoedig. Zijn komst aangekondigd, zijn komst verlangd. En op de derde plaats, jouw komst verlangt. En dan komen we aan bij vers 17b. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen. Voor niets. Weet u, als Johannes iets te zien krijgt van de heerlijkheid van de paradijsaarde, zal ik het maar zeggen. Dan ziet hij, zie je het begin van hoofdstuk 22, ook een zuivere rivier. Een rivier die voortspruit uit de troon van God en van het Lam. Een rivier die voor vruchtbaarheid en voor leven zorgt, zodat de boom des levens in overvloed groeit en bloeit. Ze draagt maar liefst 12 keer per jaar vrucht. Weet u, zo eindigt de Bijbel met het paradijs zoals het er ook mee begonnen is. Weet u het nog? De boom des levens in de Hof van Eden. De paradijsrivier die zich vertakt in 4 delen. Zoals het was in het begin, zo is het nu niet meer. Maar is de troost van het einde van Openbaring, zo zal het worden. God en het Lam zullen zelf de levensbron zijn. God en Jezus zullen de levensader zijn van die vernieuwde en verheerlijkte wereld. Van hen zal het leven. van hen zal het levende water uitgaan. Maar is de boodschap van Johannes in vers 17b, dat levend water dat leven brengt, zal niet alleen daar en dan stromen en de nieuwe aarde bevochtigen. Dat levend water stroomt al in het hier en nu. En wie dorst heeft, mag komen en ervan drinken. En laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Ik zal u vanavond vertellen waar en wanneer die paradijsrivier stroomt en vloeit. Hoe en wanneer hij het hier en nu inloopt. Dat gebeurt in de prediking. U ziet het niet, maar op dit moment loopt er een rivier, een stroom van levend water van de preekstoel af, de kerk in, naar u en mij toe. En de vraag is of we willen komen en willen drinken. Het gaat niet om gewoon water, dat hebben we wel door. De vraag is eigenlijk waar ik verzadiging zoek. Waar ik water vind dat mijn levensdorst opheft. Dat mijn leven de moeite waard maakt. Ach, mensen komen en drinken op tal van plaatsen. Ze zoeken het in hun werk. En heel veel werk doen. In snel carrière maken. Ze zoeken het in hobby's, in sport, in relaties, in verre vakanties. En ik zeg niet dat al die dingen op zich verkeerd zijn. Maar mensen die daar het ware volle leven denken te vinden en die daarom daarheen komen om te drinken, blijven met diepe levensdorst over. Ik mag u vertellen waar water te halen valt, dat het leven werkelijk de moeite waard maakt en dat u eens en voorgoed bevrijdt van uw levensdorst. Het vloeit in de prediking als het gaat over Jezus Christus, die gekomen is om zijn leven te geven, opdat er leven zou zijn, werkelijk vol eeuwig leven, voor verloren mensen als u en ik. Toe, zoek het niet langer op al die plaatsen waar het niet te halen valt. Maar zoek het levend water waar het te vinden is. Bij Christus, zoals het u wordt aangeboden in de prediking van het evangelie. Weet u wat het is? Nog een paar uur, hè? Dan gaan we 2020 binnen. En ik vermoed dat de gemeente van Ilpendam-Watergang al die 52 zondagen die gaan komen wel weer zal samenkomen. Het levend water zal u wel worden aangeboden. De paradijsrivier van de nieuwe aarde zal wel weer de gemeente inlopen. Alleen mijn vraag is, zullen er hier in Ilpendam en Watergang mensen zijn die voor het eerst of opnieuw komen om te drinken? Zal er vrucht mogen zijn op de prediking? Mensen die tot geloof komen, die het ware volle leven niet langer zoeken bij de beekjes en rivieren van deze wereld, maar die het levend water aannemen, daar waar het hun aangeboden wordt. Daar waar Christus zelf zegt, kom en drink. Doe dat, kom en drink. Om dan met de kerk van alle tijden en plaatsen op weg te gaan naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waar het leven zal zijn zoals God het oorspronkelijk bedoeld had. Ja, nog veel mooier. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.